Live vanuit Tivoli Vredenburg, de Angststudio. Een productie van de Angstfabriek, een pop-up experience. Hier in Utrecht en straks ook te zien in Eindhoven en Den Haag. Waarin de bezoeker ontdekt hoe angst wordt geproduceerd. Met vandaag de angst voor klimaatverandering. Met allereerst ingenieur en dichter Dina El Filali, Urban Environmental System Engineer. Applaus alstublieft. En daarnaast sociaal wetenschapper Shivant Yagro, die een einde wil aan de top-down in het top-down beleid van klimaatverandering als elitaire hobby. Applaus. En Dina, om met jou te beginnen. Jij bent ingenieur, maar ook een kunstenares met taal. En de staat van Moeder Aarde gaat jou aan het hart. Ja. En daarvoor, of daarover heb jij een gedicht geschreven.
Dat klopt.
Zou je dat willen voordragen, alsjeblieft?
Ja. Nou, eigenlijk moet ik er niet heel erg bij lachen. Een tijdje terug mocht ik een groep jongeren begeleiden naar de klimaatconferentie in Marrakesh. En reizend door Marokko werd mij eigenlijk dit gedicht geïnspireerd. Ik ben boos. Zo boos. Want ik gaf en ik gaf. Maar jij nam en jij nam. Mijn zeeën, mijn rivieren. Mijn bossen en mijn dieren. En ik riep en ik riep. Maar jij liep en je liep mij voorbij. En voorbij onomkeerbare omslagpunten. Heb jij gehandeld opdat al het goede zich kantelt? En ik huil en ik huil om mijn rust die is verstoord. Om mijn wezens die onderdrukt klein worden gehouden en uitgemoord. O gierig oorlogen benoemend, moeder aarde prachtige diversiteit verdoemend. Stop. Stop en denk na voordat je iets doet. Met het vervuilen en spillen van bloed. Het kapotmaken van mijn landgoed. Stop. Stop en denk na. Met het handelen vanuit op het modernisme gefundeerde lineaire systemen. Oplossingen op je huidige problemen. Nee, stop. En denk na voordat je iets doet. Voordat je speelt met mijn landgoed. Maar ik heb hoop. Ik heb hoop. Want filosofieën in jou, muziek in jou, dans en een kunstenaar in jou, oneindigheid en alle wijsheid in jou, liefde, vrede en trouw, allemaal in jou. O toeschouwer van het leven, luister toch naar me even. Grenzen en naties, vaste patronen overstegen, bevindt zich een rijk waarover ik heb gezwegen. O toeschouwer van het leven. Een leven om te beleven. Is de jouwe. Om nu te claimen. Om nu verantwoordelijkheid voor te nemen. Dus sta op en schijn. En laat je niet beperken. In jouw zijn. Sta op en schijn. En laat je niet beperken. In jouw zijn. Want ik wacht. En ik wacht. Op de dag. Op de nacht. En ik wacht, op de dag, op de nacht, waarbij het gaat branden, jouw innerlijke vuur, en jij opstaat voor jou en voor moeder natuur. Dank u.
Dank je wel. En verder ben je vooral bezig met stedelijke ecosystemen en circulaire economie.
Yes.
Om maar bij dat laatste te beginnen. Circulaire economie, wat is dat precies?
Dat is echt een, een containerbegrip op dit moment. Maar hoe ik het voornamelijk toepas eigenlijk, is ik kijk naar steden als een ecosysteem met een metabolisme. Met hulpbronnen.
Spijsvertering dus.
Ja, ja. Maar dan meer zeg maar op een stedelijk niveau. Dus met hulpbronnen zoals water, schoon drinkwater, energie, allerlei materialen die in een stad binnenstromen. En, waarvan we dus eigenlijk de stad, de metabolisme willen verbeteren. En dus wat ingaat zo efficiënt mogelijk moet worden hergebruikt. En verschillende lagen. Dus die hulpbronnen, stromen, sluiten als het ware, circulair maken.
Waardoor je niet steeds nieuwe energie en hulpstoffen hoeft te verbruiken.
Maar dan op lokaal niveau het liefst zoveel mogelijk gebruiken. En uiteindelijk het liefst toe willen werken naar, voor zover het kan, zelfvoorzienende steden. Maar ja, dat is een utopisch plaatje, maar op dit moment. Maar ja.
En je doet dat met name, werk je daarmee daar aan het onderwerp met gemeente Amsterdam?
Ik ben zelfstandig ondernemer en daarnaast werk ik ook voor een engineeringsfirm. Die system engineering toepast eigenlijk op ecosystemen, verandering. Eén dag per week geef ik gratis consultancy aan lokale partijen en voornamelijk ook inwoners die bij mij terecht kunnen voor advies over klimaatverandering, duurzaamheid, circulariteit, hoe ze dat kunnen toepassen in hun dagelijks leven. Met welke netwerk ze kunnen aansluiten om uiteindelijk binnen hun eigen kaders iets te kunnen veranderen.
En dat doe je specifiek in Nieuw-West, waar je zelf ook bent grootgebracht en opgegroeid. Ja. In Sotermeer bij Nieuw Metropolis, een dependant van het pakhuis De Zwijger. Wat voor soort mensen komen daar bij jouw spreekuur?
Ja, van alles eigenlijk. Laatst was ook een meneer die van studenten tot aan onlangs ook de gemeente Amsterdam zelf. Maar ook laatst een meneer die heel graag op het voedsel, zeg maar, systeem verandering wilde teweegbrengen. En het is iemand eigenlijk die eigenlijk heel erg geïsoleerd is op dit moment. Maar wel vanzelf een soort van noodzaak voelt. Van hey, ik wil verandering teweegbrengen. Ik vind, kan ik niet lokaal voedsel telen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat eigenlijk ik als inwoner minder draag aan de hulpbronnen die naar de stad toe moeten van alle kanten van de wereld? Want dat is eigenlijk waar we nu zitten.
Met die massa-import.
Ja, met de massa-import om eigenlijk steden te blijven voeden. Volgens wetenschappers bij 2050 zullen 70-80% van de wereldbevolking in steden wonen. En dat betekent eigenlijk, in mijn geval, hoe ik ernaar kijk, is dat de grootste veranderingen ook in steden zullen plaatsvinden. En dat we eigenlijk verder moeten kijken dan alleen maar staten op nationaal niveau, maar ook gewoon steden. Wat kunnen steden doen?
Wanneer was jouw wake-up call? Wanneer kwam die, Dina?
Poef.
Want je werd grootgebracht door je moeder in een woningje in Osdorp.
Nieuw Sloten.
Duurzaamheid was niet het onderwerp van de dag bij geen één gezin in die tijd.
Maar ik ging wel, mijn ouders komen uit Marokko en je gaat wel iedere jaar, iedere zomer ga je terug en je merkt wel grote verschillen en grote ongelijkheden. En met name de verschillen in Marokko, die stegen enorm. En dat je dan ieder jaar veel meer vervuiling tegenkomt, veel meer bodemuitputting. Gewoon bergen die een jaar later compleet zijn weggekapt.
Dus je ziet eigenlijk veel concreter de menselijke voetafdruk. Yeah.
Voor mij was het eigenlijk geen fysiek waarneembaar. En dat is echt al sinds begin tienerjaren. En sindsdien heb ik me ook ervoor geprobeerd in te zetten. En gaandeweg vanwege het besef dat we in een alsmaar meer en meer niet duurzame urbane wereld leven, heb ik me meer gefocust op steden. Omdat ik ook de slagkracht daar het grootst in zie, omdat steden de grootste ecologische afdruk erop hebben. Want al die hulpbronnen, waar dan ook, gaan uiteindelijk naar steden toe.
Shivant, wat was jouw eerste bewuste moment dat je dacht, ik ga me vanaf nu echt bezighouden met duurzaamheid?
Even kijken. Ja, voor mij was het minder zo'n zeg maar persoonlijke, fysieke ervaring in de omgeving. Ik deed onderzoek naar ik was bezig met bestuur en politiek en machtsongelijkheid. En toen merkte ik dat er gewoon heel in het publieke debat en vooral in de wetenschappelijke literatuur over klimaat en over duurzaamheid heel ofwel technisch wordt gesproken, ofwel in economische zin, of op een sociale zin, maar niet in politieke zin. Toen ging me daarin steeds meer interesseren. En dan is er eigenlijk, dat is eigenlijk een hele wereld te winnen in termen van onderzoek. Dus voor mij kwam het meer vanuit de cognitieve hoek, zeg maar. Dat ik daar op ging reflecteren. En ik dacht eigenlijk van, hey, hoe kan dat in dat wereldje, dat er zo overzichtelijk eigenlijk en zo klinisch aangeharkt uitziet. Terwijl die wereld veel meer met macht en politiek te maken heeft. Dus toen ging ik me daarin verdiepen. En dacht van, hoe kan dat nu eigenlijk? Dat mensen niet zien dat het gaat om structuur.
Wordt hier veel onderzoek naar gedaan? Of was je aan pionieren?
Nou ja, ik begon in 2010 ermee. En toen was het nog echt ja, was het idee van duurzaamheid als een neutrale, gezellige win-win narratief was toen echt was heel normaal. En dat is eigenlijk nu nog steeds de norm, denk ik. Maar langzaam maar zeker beginnen mensen ook kritiek te leveren. En zijn ook bezig met hoe wordt de pijn verdeeld in de energietransitie bijvoorbeeld. Wie moet er het meest voor betalen? Hoe ga je arme gezinnen helpen in die energietransitie van het gas af? Ja, leuk, maar wie gaat de nieuwe pannen zetten betalen van die huishouden? Ja. Zulke hele basale dingen gaat wel over een onderliggende vraag over ongelijkheid. Dat het nu ook steeds meer kan gaan over klimaatongelijkheid, klimaatrechtvaardigheid. En dat klimaatactivisme ook steeds meer in het publieke domein en in de verbeelding aanwezig is. Dat zijn wat mij betreft wel goede tekenen. Betekent niet dat ik per se heel erg hoopvol ben. Maar wel dat dat we een beetje van die de gezellige deken, dat we daar van af zijn eigenlijk.
Ja, want even over dat hoopvol gesproken. Hoe meer ik weet, hoe slechter ik slaap. Heb jij daar ook last van?
Ja, ik geloof niet zozeer in dat kennis leidt, of meer informatie leidt tot gedragsverandering. Dus dat zijn van die ABC-verhaaltjes waar Elizabeth Shaw over heeft.
Nee, ik bedoel dat ik er echt letterlijk slapeloze nachten van krijg op het moment dat ik me er weer eens een keer goed in verdiep.
Volgens mij zou ik dan nooit slapen. Ja, misschien is dat een soort van verdedigingspsychologisch, sociaal-psychologisch verdedigingsmechanisme, omdat ik daar natuurlijk ook onderzoek in doe en ook les over geef. Dus dan zou ik nooit meer kunnen slapen. Dat zou een probleem worden. Ik maak me er eerder boos over dan dat ik angstig of teleurgesteld of buikpijn krijg. Dus, en die woede, en dat is misschien nog wel een belangrijk punt eigenlijk. Die woede en die emotie is wat mij betreft moet een politieke emotie zijn. Het moet niet zo zijn dat gepsychologiseerd of geïndividualiseerde emoties moeten zijn. Of dat het jouw buikpijn is of jouw slapeloosheid.
Nee, maar een collectieve verontwaardiging die leidt tot collectieve actie.
Precies. En dan
politieke druk.
En politieke emotie in de zin van liefde voor de wereld, ja, maar dat uitzicht in een politiek concept als solidariteit. Het uitzicht in zoiets als rechtvaardigheid. Dus vertaal die emotie, hoe kan je dat vertalen naar een soort van ik wil niet zeggen positief, affirmatieve houding van hoe je de wereld kan veranderen. Niet in je eentje, maar in groepen en op structuurniveau. Want dat is de enige manier, denk ik, waarmee je iets kan bewerkstelligen als individu met buikpijn.
Dina Flelly, jij reisde door Marokko met jouw groep jongeren die je probeerde bewust te maken van klimaatverandering. De meeste mensen die naar Marrakesh gaan, die dan een gedicht zouden schrijven, wat niet zo heel veel zouden zijn, die hebben het over de riaad, de mooie zonsondergang, de gebedsoproep en de hammam.
Ja.
Jij kwam met een aanklacht vanuit moeder aarde eigenlijk.
Klopt, ik ging met die groep jongeren een hele vette solarpark bezoeken. En wat ik zag was dat een kleine meer die voor lokale boeren werd gebruikt, werd gebruikt om de solarpanelen eigenlijk te verkoelen. En dat die zonne-energie ook niet voor de lokale bevolking was, maar dat het uiteindelijk deel was van een veel groter Europees project, wat uiteindelijk zou terugstromen naar Europa. En ik keek naar de landschappen en ik dacht, kijk, het is supermooi, duurzaam. En zo werd het eigenlijk aangekondigd van, wow, zoveel procent van Marokko leeft binnenkort van duurzame energie. En dat is hoe het werd verkocht. Maar als je kijkt naar wat voor impact zo'n solarpark uiteindelijk heeft. En de discrepantie tussen eigenlijk hoe het gepromoot wordt en wat uiteindelijk gebeurt. Daar schrok ik echt heftig van. Even los van alle andere biodiversiteitsverlies die ik gaandeweg daar naartoe door het woestijn heen zag. De bodem die werd uitgeput. Het was best wel indrukwekkend om te zien. In een niet al te positieve manier eigenlijk. Dat eigenlijk gewoon de lokale mensen ook zelfs voor de werkgelegenheid niet eens worden meegenomen in die solarparken. Dus ook allemaal geïmporteerde mensen vanuit allerlei hoeken van de wereld.
Ingenieurs zetten, ja.
Maar je kan ook lokale technici opleiden. Zelfs dat niet eens. Dat is dus eigenlijk deel van. En zo heb je ook nog meerdere voorbeelden in Tunesië, waarbij ik ook dat was toen in de internationale waterbeheer bachelor. dat een Italiaans bedrijf midden in de woestijn het grondwater aan het onttrekken was voor tomatenproductie. Wat voor een lokale bevolking bestemd was eigenlijk. En dat eigenlijk zoveel jaren voor had gedaan om daar op te worden geslagen. En dat vervolgens die tomaten heel goedkoop naar Europa kunnen worden geïmporteerd. En het hele jaar door kunnen worden geproduceerd eigenlijk. Dus denk ik, ja. We betalen eigenlijk voor heel veel dingen niet. Voor het water die we onttrekken elders in de wereld. Voor bodems die we elders in de wereld uitputten. Maar daar zijn we ons allemaal niet van bewust.
Want dit is die structurele machtsongelijkheid op een veel grotere schaal. Dan
dit is op een grotere schaal inderdaad.
Op de wereldwijde schaal.
Ja, dat is, eigenlijk is dat mondiaal extractionisme en mondiaal kapitalisme. Wat eigenlijk in zekere zin wordt verfijnd door het duurzaamheidsideaal. Omdat groene markten, groene producten, duurzame technologie, zonnepanelen, elektrische auto's, biologische bananen, et cetera. Dat is niet in strijd met de groeieconomie, maar dat maakt het is de nieuwe fase, zeg maar. Het luidt de nieuwe fase in het soort van groene kapitalisme. Dus dat is ook een van mijn kritieken op het van gezellige duurzaamheidsdenken. Dat duurzaamheid win-win-win is. People, profit, planet. Als er geen verzet is tussen aan de ene kant profit en aan de andere kant people, planet. Als daar geen schuine streep tussen staat, dan is het niet. Dan tast het niet het systeem. Dan is het geen systeemverandering. Dan is het pragmatische probleemmanagement. Het is lokale verduurzaming. Maar het is geen systeemtransitie. Ja, er zijn drie niveaus. 1 financiële ongelijkheid. 2 sociale ongelijkheid. Dus dat heeft te maken met de netwerken. Niet iedereen kent die subsidieroutes. Niet iedereen spreekt de taal van die subsidieregelingen. In Den Haag hadden ze eens een tijdje terug een subsidieregeling. Die was 6 pagina's. Met hele ambtelijke taal, je kent het wel, waar gewoon echt heel veel mensen gewoon moeite mee hadden om dat te volgen en dat ook in te vullen. Dus daar hebben ze wel van geleerd, gelukkig. Dat hebben ze geleerd. Oké, dan maken we 2 pagina's van met open vragen en dat wordt inclusiever geworden. Maar dat is wel echt een onderscheid in het sociale netwerk.
En de derde?
En de derde is een cultureel verschil. En dat heeft te maken met een cultureel kapitaal. In hoeverre identificeer je zeg maar, met de klimaatkwestie. En er zijn heel veel mensen die het gewoon totaal niet interesseert. Het boeit ze gewoon niet. Zeg maar. Ze hebben er geen gevoel bij. Het past niet in hun leefwereld. En ja, je kan ook nog. Het onderzoek van Wakker Nederland bijvoorbeeld gaf ook aan dat het ook te maken heeft met langs de scheidslijn van de culturele scheidslijn hebben ook spelen ook een rol naast deze aspecten. Dus in zekere zin zou je ook kunnen zeggen dat groen of de groenbeweging is ook vaak wit. Te vaak. En dat zou je eigenlijk niet willen, omdat je er eigenlijk iedereen zou willen meenemen en een zodanige duurzame transitie zou willen hebben dat iedereen meedoet. En iedereen
mee kan. Hoe belangrijk is dan ook representatie of het zien van mensen met wie je kan identificeren? Want in het algemeen, wanneer over het klimaat wordt gesproken, zie je niet 3 mensen van kleur op een podium.
Nee, dat is waar. Ja, dat is absoluut. Dat is dus het punt. Diversiteit of inclusiviteit. Ik heb er ook wel problemen mee met die termen. Maar in elk geval, dat het wat meer kleur krijgt in zekere zin, dat is denk ik ook belangrijk. Omdat representatie is ook belangrijk. Maar belangrijker nog is de gedachtegoed die je hebt. Namelijk dat mensen met lagere inkomens, met de migratieachtergrond, met weinig sociale netwerken, dat die extra kwetsbaar zijn en eigenlijk extra aandacht verdienen vanuit een overheid. Nog meer dan nu gebeurt. Omdat overheden zijn vaak redelijk naïef. Die denken, nou, iedereen is in zekere zin wel in staat om mee te doen. Maar in mijn onderzoek zag ik dus juist dat veel die tafel is veel schever dan dat die.
Nou, en is het ook niet zo dat de kosten eigenlijk uiteindelijk bij hen worden verlegd? Want als je niet een koopwoning hebt, niet zelf die groene transitie kan maken. Want dat is iets waar jij ook heel erg mee bezighoudt. Hè? Van, in Amsterdam vol 60% van de inwoners woont in een sociale huurwoning.
Klopt, hoe, 55 in Nieuw-West bijvoorbeeld.
Ja, hoe ga je die verduurzaming teweeg brengen? Hoe kan je verantwoordelijk. Ik woon zelf in een appartementje. Hoe moet ik mijzelf ontkoppelen van het gasbewijs van spreken, waar ik niet eens eigenaar ben van de woning? En hoe heb jij Want je bent er heel druk mee geweest van hoe je die transitie kan maken en hoe je die groepen mee kan nemen die eigenlijk door het huidig beleid, worden buitengesloten.
Ja, het is echt heel lastig. Want het betekent ook dat, nou ja, in die zin sluit ik me ook erg aan bij mijn partners.
Partner in crime, sorry.
Partner op de stoel. Er is wel echt een grote sociale ongelijkheid. En als iemand inderdaad zijn eigen woning niet heeft, en hij heeft niet de makkelijke middelen om uiteindelijk zo'n subsidiefonds te kunnen aanvragen om een zonnepaneel op zijn dak te doen, dan kom je eigenlijk niet verder, laat ik het zo zeggen. En waar je eigenlijk naartoe moet, is kijken naar, oké, van wie zijn die woningen dan? Stel, we kijken nu naar de woningen. De klimaatverandering is veel breder dan alleen maar dat. Dan komen we eigenlijk bij de bedrijven, waar voorheen ook over is gegaan. Mm. En dan gaat het over sociale woningcoöperaties die dan een rolverschuiving moeten maken van het bieden van woningen naar het bieden van duurzame woningen. En daarbij is ook energy producer moeten zijn. En daar heerst nog best op dit moment nog wat angst.
Dan moet je ze ook koppelen van de netbeheerder.
Juist, et cetera. En daar moet uiteindelijk is waarvan ik denk, is eerst uiteindelijk wel die machtsposities eigenlijk ontrafelen en bekendmaken van, nou ja, wie heeft eigenlijk macht over waarover en in hoeverre mate. En hoe kunnen we daar samen aan werken? Want inderdaad, iemand met weinig inkomen die niet toegang heeft tot die middelen kan niet zomaar mee in die hele energietransitie. Maar die kan wel misschien in zijn eigen woning zijn thermostaat omlaag doen. Die kan kleine aanpassingen doen. Maar dus, en ik denk ook mensen informeren en kennis geven. Of de juiste tools geven om binnen hun eigen kaders verandering teweeg te kunnen brengen, is wel ook belangrijk. Want anders schieten ze ook in angst van de complexiteit en voelen ze dat ze er helemaal niks aan kunnen doen. En dat wil ik ook niet bereiken.
Maar het interessante is dat er vaak wordt gedacht dat Nicolai Nederlanders of lager opgeleide Nederlanders of achterstandswijken en bewoners van desbetreffende wijken niet echt geëngageerd of geïnteresseerd zouden zijn of niet bezig zouden zijn met het klimaat. Dus ze worden ook de facto buitengesloten of overgeslagen. Maar wat je eigenlijk ontdekte, jaren geleden al, toen je begon met het opzetten van cursussen en trainingen, dat die helemaal vol zaten met allemaal bezorgde moeders uit Nieuw-West en dergelijke.
Klopt. En er is eigenlijk veel meer gaande dan, nou in die zin denk ik inderdaad, dat vanuit de politiek heel vaak naïef wordt gekeken naar wat er eigenlijk op dit moment al heerst. Maar dat ze onvoldoende gehoord worden en onvoldoende in hun eigen taal meegenomen worden. En die brug moet eigenlijk nog meer en meer worden gemaakt.
Dus gaf jij die training ook in het Arabisch bijvoorbeeld?
Met moeders sprak ik in het Arabisch, ja. Ja. Ja.
En wat is dan de primaire reactie? Zijn ze blij? Willen ze meteen overstappen op een duurzamer levensstijl? Of?
Nou, wat je merkt is bijvoorbeeld vanuit een meer ideologisch en geloofsovertuiging is er wel een hele grote bewustzijn van, we moeten onze impact op de natuur verlagen eigenlijk, als het ware. Dus dat zit er eigenlijk wel in. Ook in lijn met hun eigen referentiekader.
Een soort islamitisch rentmeesterschap.
Ja, vaak is het er even, maar ja, zelf zou ik ook christelijk kunnen zijn.
Dus gekaapt door het CDA wordt nog meer wat.
Nee, maar in die zin, het heerst er wel. En dan vanuit eigenlijk hun taal dan daarover proberen mee te praten. Ja, het kwam met heel veel ook eigenlijk met voedselverandering. Dus een hele meer overstappen naar noten, bonen. Dus het ging op een gegeven moment niet alleen maar over energie, maar ook het aanpassen van onze eetpatronen. Het aanpassen van hoe we omgaan met afval. Meer naar de groenteboer gaan, geen plastic meenemen. Dus je zag opeens wel dat ze er eigenlijk al heel erg bewust mee waren binnen de middelen die ze hadden. Maar dat de brug naar hun eigenlijk onvoldoende wordt gemaakt.
Ja, absoluut. Ik een aardig voorbeeld uit de gemeente Den Haag. Weet je wat?
Ja.
Ja. Uit de gemeente Den Haag, die hadden eigenlijk een vergelijkbaar probleem met de lokale, bewoners in Laakkwartier. Die wilden op de een of andere manier, surprise, niet verduurzamen en hun woning niet verduurzamen, niet isoleren, et cetera. Hoe kan dat nou? Nou, dat andere wijken in de gemeente Den Haag wel. Hè. Je hebt natuurlijk enorm gesegregeerd in Den Haag. Sommige wijken zijn wel duurzaam, zijn er wel mee bezig. En, hè, eigen windmolen en andere gewoon totaal niet. Hoe komt dat nou? Nou, zijn ze de wijk ingegaan en hebben ze gewoon aan mensen gevraagd. Wat leeft er? Wat vinden jullie belangrijk hier? En dan komt er een hele waslijst. En dan naar duurzaamheid, energie komt ergens, bungelt ergens onderaan. Hè, 9 of 10 of zo op die lijst. Ja. Mensen zijn gewoon, vinden gewoon hè, een huishoudboekje belangrijk. Of een baan hebben, sociale veiligheid. Van alles en nog wat. En dan duurzaamheid ergens, oh ja, iets met de planeet. Dus die leefwereld is totaal omgedraaid. Dus wat de gemeente dan gedaan heeft, is van oké. Hoe kunnen we ons klimaatbeleid zodanig koppelen aan die behoeften van mensen? Dus misschien moeten we juist gewoon een soort van gezinnen die daar moeite mee hebben met hun huishoudboekje op orde krijgen. En dan een coach meesturen of een begeleiding krijgen om hun huishoudboekje op orde te krijgen. En tegelijkertijd ook na te denken, hey, wacht even, als je huis isoleert, dan kan je ook nog geld besparen. Ja. En zo een zeg maar, win-win
maar
creëren.
Ik hoor je toch wel een discrepantie. Want jij zegt eigenlijk dat je zodra je de gesprekken aanging, er heel veel enthousiasme was. En jij zegt juist, het leeft niet. Dat is het heersende beeld eigenlijk.
Ja,
ik denk ook de manier van benadering speelt hier een grote rol. Want als er gewoon een lijst wordt gegeven van, ja, wat is voor jou belangrijk, is veel anders dan, is een hele andere insteek als als je een training geeft over duurzaamheid. En goh, joh, we wonen samen hier in Nieuw-West vanuit het meer collectieve erfgoed. Praat over, hey, we willen een bepaalde kwaliteit van leven handhaven. We willen zorg dragen voor onze eigenlijk omgeving. En daarbij komt ook energie bij aan bod. Wat betekent eigenlijk energie voor ons? Ik denk dat dat wel een andere manier is ook.
En er zijn natuurlijk, is natuurlijk geen blueprint. Elke wijk, elke straat, even misschien slaat op een andere manier aan, zeg maar. En dan dat werkt ook op een andere manier. Maar het belangrijkste punt dat ik eigenlijk ook wil maken is hierbij is dat de staat, en we durven geen staat meer te zeggen in Nederland, hebben het over overheid. Maar de staat heeft inderdaad een belangrijke zorgplicht. En met name als het gaat om kwetsbare groepen. En ook in dienst van het collectief, het publieke belang van klimaat, moet daar ook extra aandacht aan besteden. En de agenda klimaatzaak laat het eigenlijk ook zien dat de staat eigenlijk heeft verzaakt in zekere zin al jarenlang. Dus ik vind het is wel belangrijk dat op gemeentelijk niveau, met name omdat daar die verbinding met de burger, die lijn eigenlijk het kortst is, dat met name op gemeentelijk niveau dat daar veel meer actie op komt of veel directer ook aandacht moet komen voor met name die
minder kwetsbare,
systematisch, structureel gezien kwetsbare groepen.
Oké, prachtig diplomatiek verwoord. Als ik even concreet kijk naar steden waar je dan allerlei initiatieven ziet. Van vegan junkfood bar tot zoiets als de Keuvel in Amsterdam-Noord. Of van die, we zouden het heel snel hipster plekken noemen, waar dan de plantjes op de kop hangen. Alleen maar Oatly cappuccino's worden geserveerd.
Biosmoothies van 10 euro. Yeah.
Die sluiten de facto hele grote groepen mensen uit, omdat de plekken duur zijn. En niet een culturele brug weten te slaan naar met name de niet-witte stadsbewoner die andere eetbehoeftes heeft, andere muziekvoorkeur heeft en een misschien minder Scandinavisch-nihilistisch interieur voor ogen heeft.
Minimalistisch.
Ja, ik zou het bijna nihilistisch noemen, maar minimalistisch mag ook. Ik heb letterlijk in bijvoorbeeld Amsterdam-Noord onderzoek gedaan naar wat gewoon als echt kolonialisme wordt beschouwd. Hipster.
Columnisme?
Kolonialisme.
Kolonialisme.
Waarbij hipsters graag omfietsen naar een of andere hippe, zeer duurzame, eco-vriendelijke plek.
Ja.
Maar de lokale bevolking wordt daar niet meegenomen.
Nee.
Werkt niet daar als ober of wat dan ook. Kan vervolgens de huur in die gepimpte wijk niet meer betalen. Ja. En wordt uiteindelijk verdreven naar Purmerend.
Ja.
Om daar op een zeer ongeïsoleerd twee-kamerflatje te gaan zitten.
Ja.
Zonder zonnepaneel op het dak. En het is even een heel zwart beeld, maar het is eigenlijk niet eens heel ver van de werkelijkheid.
Ja.
Is dit ook degene waar je je echt over ontwaart als het gaat over die sociaal-economische ongelijkheid die slechts groeit in deze verduurzaming van steden?
Zeker, ja. En daar is ook een term voor. Het heet eco-hipsificatie. Oh, sorry. eco-hipsificatie heb je gehoord.
Ik hoor allemaal nieuwe woorden mee te spelen vanavond.
Ook eco-gentrificatie, want dat is eigenlijk wat hier ook speelt. Dus zeg maar de systematische uitsluiting van groepen, bevolkingsgroepen die daar al leefden of wonen, maar door de soort van verduurzamingsontwikkeling van een bepaalde plek in de stad, Als magneet trekt dat allemaal mensen aan met van die knotjes op hun haren en zo. Een hele hippe fietsen.
Sorry, Ties.
En ja, nee, niet persoonlijk. Hè. Het is een structureel probleem. Maar dat is dus, ik zou dan noemen...
En
dat zijn.
Ik heb mijn haar net geschoren, hè?
Ja. Ja. Dat zijn groene privileges die daarmee, die, waar je het over hebt daar. Dat zijn eigenlijk privileges die... dat is een combinatie van privileges. Hè? Economische privileges, wit privilege, culturele privileges. Want je hebt cultureel kapitaal die andere mensen niet hebben. Je
bent, om die zaakjes te openen bijvoorbeeld.
Precies, ja. En het is een combinatie, het is eigenlijk een cocktail van verschillende privileges... die het maken dat, dat die mensen naar elkaar toe clusteren en elkaar vinden. Dus het is te makkelijk om te zeggen... het heeft alleen maar te maken met allochtonen-autochtonen. Het heeft alleen te maken met links-rechts. Het heeft te maken met arm-rijk. Dat is een veel te simplistisch 19e-eeuwse manier van denken over het probleem. Dus ja, dit is het probleem. En het is ook, daarom is het ook veel complexer. Dus je moet het veel meer unpacken. Dus mijn pleidooi is ook vaak van... we moeten veel politieker nadenken over klimaatbeleid. Ja. Over de klimaatstrijd. En politieker is langs meerdere assen nadenken over vormen van uitsluiting. Niet alleen economisch.
Precies. En in die huidige eco-gentrificatie... laat ik de hipsters even sparen. Dus in de huidige eco-gentrificatie... moeten we dan eigenlijk die verduurzaming van steden nog wel doorzetten? Of moeten we even helemaal een stap terugmaken en zeggen... nee, opnieuw, dit is niet sustainable op deze manier. Talking about duurzaamheid.
Ja, het is een... het is geoutsourced naar de markt. En markten en consumenten, consumenten in de term van... het is je eigen keus, het is je eigen lifestyle. Als je biosmoothies wilt en als je op je, hippe fiets van A naar B wilt. Allemaal prima. Maar dat is geen publieke kwestie. Geen publieke aangelegenheid waar, echt een, waar de staat een publieke rol heeft. Dat waren de good old 90s, 2000s. En wat mij betreft is het nu ook de tijd dat overheden gaan zien dat... klimaat zo'n publieke kwestie is. Het gaat iedereen aan. Het gaat letterlijk onze longen aan. Ons allen aan. Dat het niet meer geoutsourced meer kan worden. Naar ofwel de markt. Van supermarkten moeten met biologische producten komen. Mensen kunnen dat dan kopen. Ofwel de samenleving. Een soort van ideaal van de participatiesamenleving. Do it yourself. Duurzaamheid. Ga maar lekker in je eigen buurtje iets doen. Die tijd is voorbij. Dat was leuk om te testen en te proeven in het neoliberale tijdperk van hoe werkt het. Maar dat verlengt het probleem, het verdiept het probleem eigenlijk alleen maar. Want het tackelt het probleem niet op systeemniveau.
En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de podcast van de Angststudio. Live vanuit Tivoli Vredenburg. Hartelijk dank Sifan Tjagroe en Dina El Felali. Dank u wel voor het luisteren.